Er was daar begin deze week de goedkeuring door 25 regeringsleiders van dat budgetair pact, fiscal compact of wat dat is. Het is nogal ingewikkeld, maar leg eens uit. Wat is dat precies?
Wel, in kort gezegd, we hebben eigenlijk het saneringsbeleid dat nu al een tijd opgelegd wordt op Europees niveau, betoneren. Hè. We willen eigenlijk de lidstaten opleggen om dat in hun eigen wetgeving vast te leggen. Hè. Dus zodanig dat de lidstaten die bijvoorbeeld een hoger tekort hebben dan 3%, financieel afgestraft kunnen worden, een boete opgelegd krijgen. En men gaat zelfs verder, men zegt eigenlijk het tekort mag structureel maar 0,5% bedragen. Mm-hmm. En eigenlijk vloeit dat een beetje voort vanuit de vaststelling dat, dat we een beetje een DNA-constructiefout hebben in die euro, want we hebben wel één gemeenschappelijke munt, maar we hebben de laatste jaren, dat bleek zo, een heel verschillend begrotings- en economisch beleid gevoerd en dat is natuurlijk niet houdbaar. Anderzijds, en dat is een grote kritiek ook van mezelf en van anderen die dat volgen, er is nog geen enkele crisis opgelost geraakt door alleen maar te saneren. En het is dus een te eenzijdig beleid dat op Europees niveau afgesproken wordt, waarmee we eigenlijk niet uit de crisis geraken.
Mm-hmm. Ik wil direct op verder gaan, maar één klein technisch vraagje. Ja. U zei structureel tekort van 0,5%. Wat is het verschil tussen structureel en gewoon tekort? Betekent dat dat er wel degelijk deficiten van 1 of 2% mogen zijn?
Ja, wel, dus dat betekent dat eenmalige inkomsten en zo niet meegerekend worden. Dat bijvoorbeeld in een periode van crisis men boven die 0,5% zou mogen gaan, maar absoluut niet onder de 3%. Dus er is een kleine manoeuvreerruimte, maar het idee is van kijk, 0,5, dat is eigenlijk de norm die we moeten halen.
Mm-hmm. Nu, mijn eerste reactie was van ja, de Keynes wordt op de vuilbak gezet. Maar dan las ik toch van, ja, het is niet helemaal waar, want het is inderdaad een geval van crisis of problemen. Als er weer eens banken moeten gered worden of oorlog gemaakt worden, dan zal dat wel mogen waarschijnlijk, of zware crisis
is. Ja, niet onder de 3%, hè, dus vooral duidelijk.
Ja.
3% is een keiharde drempel.
Dus nooit 3% en normaal gezien 0,5%.
Ja, absoluut.
Ja.
Nu, maar, men doet dat zogezegd om de markten te kalmeren, maar de markten gaan daar helemaal niet van onder de indruk zijn, want die vragen heel andere dingen. En bovendien vragen de mensen ook heel andere dingen. Dat is nu net het punt. Hè. Dus eigenlijk is dit verdrag gekomen op vraag van Angela Merkel, die om binnenlandse politieke redenen wil aantonen dat men in Europa luistert naar haar. En die nogal veel belang hecht ook aan het begrotingsaspect. Maar het punt is dat natuurlijk men dreigt te vergeten dat de begrotingscrisis, hè, de stijging van de schulden van onze lidstaten, het gevolg is van een bankencrisis, een financiële crisis. Hè, want die overheidsuitgaven zijn natuurlijk gestegen omdat de banken zijn gered moeten worden. Met vele miljarden, zoals u weet. De economische crisis heeft ook toegeslaan, waardoor natuurlijk de uitgaven stijgen, de inkomsten dalen. En dat maakt natuurlijk dat de schuldgraad opnieuw gestegen is. Maar nu wil men dat oplossen door het gevolg aan te pakken, hè, in plaats van de oorzaak. En ik denk dus dat men met minstens evenveel ambitie en overtuiging eigenlijk ook die oorzaken, die echte oorzaken, moet aanpakken.
Mm-hmm.
En daar hoort ook bijvoorbeeld bij dat de financiële sector grondig moet aan spelregels gebonden worden. En ook, en dat is toch ook een aspect dat helemaal afwezig is in de discussie rond dat nieuwe verdrag, men moet ook het schuldbeheer solidariseren. Hè? Dus daar ook een solidariteitsmechanisme structureel inbrengen. Wat bedoel ik daarmee? Het kan ook niet zijn dat een land zoals Italië aan 6 of 7% moet lenen, terwijl het aan het saneren is en inspanningen aan het doen is om eruit te geraken uit het dal. En Duitsland dat kan doen aan 1%.
Ja.
Dus je moet een manier vinden om ervoor te zorgen dat landen die op de goede weg zijn, die inspanningen doen, dat die niet nog eens afgestraft worden door de vrucht van hun inspanningen voor een deel terug te betalen aan banken in de vorm van interesse.
Wat vindt u van de eurobonds van onze voormalige premier Verhofstadt?
Ja, maar dat is
en wat is dat misschien eerst en dan? Wat vindt u ervan?
Dat is geen uitvinding. uitvinding van premier Verhofstadt, want Jacques Delors had dat al veel vroeger gelanceerd.
Ja, oké, maar hij is wel een van de belangrijke promotoren, absoluut, zal ik maar zeggen, ervan. Hè?
Ja, absoluut, dat is zo. En wij zijn daar ook als Europees Socialisten 100% voor. Zelfs de Duitse SPD is daarvoor, dus er is een behoorlijk draagvlak, maar blijkbaar niet op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders.
Maar kunt u nog eens in twee zinnen zeggen waarover dat precies gaat?
Wel, het komt er eigenlijk op neer dat je een deel of zelfs de volledige schuld eigenlijk op Europees niveau gaat aangaan. Daar waar je dat nu doet, lidstaat per lidstaat. Hè, de Belgische schatkist verkoopt obligaties waarmee ze de schulden financiert. En dat doen de Italianen, de Grieken en de Duitsers ook.
Dus dat zou dan de Europese Centrale Bank worden die dan...
Bijvoorbeeld, ja. als je dat een stukje centraliseert, krijg je dus een Europese obligatie die natuurlijk een veel sterkere kwaliteit heeft. Hè, veel geloofwaardiger is, omdat het een gigantische markt vertegenwoordigt. En dus minder gevoelig voor speculatie, hè, ook sterker staat tegen elke vorm van speculatie. Maar daarin boven vooral ook dat zal kunnen doen aan een lagere rente. Hè, juist omdat het meer betrouwbaar is.
Ja.
En lagere rente betekent minder kosten voor de financiering van de schuld. Wat dan weer te goede komt van de gewone belastingbetaler. Daar komt het uiteindelijk op neer.
Ik wil even nog teruggaan naar dat fiscaal compact, want ik heb toch een stukje ervan gelezen. In artikel 4 lees ik hiervan dat als het tekort groter is dan het cumulatief tekort groter is dan 60%, dan zie ik hier staan, the contracting parties shall reduce the deficit at an average of 1/20th per year as a benchmark. Dan vraag ik mij af, België zit 100%, betekent dat ze de 5% per jaar, dus 1/20 daarvan overschot moeten hebben? Dat klinkt mij bijna...
Nee. Men moet in de richting gaan van de 60%.
Ja.
Dus van 100% schuld naar 60%.
Maar er staat er blijkbaar een regel...
Aan een ritme van 1/20 van dat verschil. Dus het verschil is 40%. 1/20 van 40 is 2%.
Ja, maar dat betekent dus niet dat we geen tekort mogen hebben. Het betekent dat we 2% overschot moeten hebben.
Nee, dat betekent dat uw schuldgraad moet evolueren. Hè? De schuldgraad aan u 100%.
Ja.
Zou moeten 98 zijn, ja, daarna...
Dat hangt af van de groei, dus als je 2% groei hebt, is dat ook goed.
Hoe sterker de groei, hoe vlotter dat gaat. Als er geen groei is, wordt dat wel heel moeilijk.
En ja, voilà.
Dan ga je keihard moeten saneren en besparen. Dus nog een reden voor ons om te zeggen, kijk, men verwacht te veel alleen van besparen en saneren. Nogmaals, wij geloven niet dat je daarmee uit de crisis geraakt, want je moet... tegelijkertijd eigenlijk ook een Europese investeringsstrategie ontwikkelen die ervoor zorgt dat we opnieuw echt economische groei kunnen realiseren. Hè? Dat we eigenlijk met andere woorden naast die fiscale doelstellingen, of die begrotingsdoelstellingen die keihard afgedwongen worden, dat we eigenlijk ook wel inhoudelijke doelstellingen zouden moeten hebben die evenzeer afgedwongen worden, die moeten leiden tot groei. Bijvoorbeeld investeringen in onderwijs, in onderzoek en ontwikkeling, in infrastructuurwerken die toekomstige groei mogelijk maken, die ons competitiever maken in de toekomst ten opzichte van de rest van de wereld. Hè?
Maar dat gaat juist niet als je geen deficit meer mag voeren. Hè?
Maar dus moet je dat ook koppelen aan heel discussie rond een eerlijke fiscaliteit. Want ja, men zegt, ja maar kijk, het is crisis, dus we kunnen niet investeren. Dat klopt maar ten dele. Hè. Ja. Er is eigenlijk wel heel veel geld in omloop, alleen wordt het niet op de juiste manier gebruikt. En vandaar dat we ook een grote voorstander zijn van een financiële transactietax bijvoorbeeld.
Ja.
Dat ook een stukje de financiële wereld laat betalen voor de crisis die zij veroorzaakt heeft. Maar anderzijds ook speculatie ontmoedigt. En natuurlijk inkomsten genereert die je dan zou kunnen herinvesteren in de economie.
Ik lees vanochtend in de, wat is het, EU Observer, EU Commission plans new spin on financial tax, dat er blijkbaar de commissie ermee bezig is.
Ja,
en dat is 0,01% op speculatieve transfers en 0,1% op de gewone.
Wel, er ligt een voorstel op tafel van de Europese Commissie, alleen hebben zij in hun impactanalyse vastgesteld, volgens die studie, dat het eigenlijk een stukje job zou kunnen doen verdwijnen enzovoort. Nu, de Europese Socialistische Fractie heeft nu een andere studie besteld, waaruit het tegendeel blijkt, en die we gaan nu trouwens maandag kunnen voorstellen. waar dat blijkt dat het eigenlijk economisch positief uitdraait als je zo'n financiële transactietaks zou heffen. En dat het niet de pensioenfondsen zijn, want die natuurlijk investeren ook, die doen ook transacties, maar die doen dat, ik zou zeggen, op een zeer traag ritme. Het zijn niet de pensioenfondsen die het vooral betalen, maar eerder de hedgefondsen en de hefboomfondsen die heel snel heel veel transacties doen. En die eigenlijk het gros van de kosten zullen dragen. Dus met andere woorden, gepensioneerden die via pensioenfondsen een deel van hun inkomen krijgen, gaan daar eigenlijk niet onder lijden. Dat is wel een belangrijke vaststelling uit de studie die we maandag gaan voorstellen. Maar dus, om een lang verhaal kort te maken, door dit soort initiatieven, zoals een financiële transactietaks, kan je opnieuw wat ademruimte creëren financieel om toch die investeringen te doen. En de kritiek die wij dus hebben is dat men daar dus op niveau van de Europese staatshoofden en regeringsleiders geen prioriteit van maakt, terwijl men dat wel doet als het gaat over saneren.
Ja, ik heb nog twee punten toch over dat fiscale pact, compact. Ja. Ik zie hier ook ergens staan: parties whose currency is the euro commit to support the proposals or recommendations submitted by the European Commission. Nu, er is toch wat discussie over, ja, er is wel wat overeenkomst van, we mogen niet te veel verliezen, deficiten meer boeken, maar het gaat er dan vooral om, ja, moet er bespaard worden of meer belasting gegeven worden. En dus de liberalen zeggen van, kijk, de EU zegt ons dat we onze index moeten hervormen, lees toch gedeeltelijk afbreken. En nu blijkt toch een beetje dat ze eigenlijk gelijk hebben, hè? Want dus dat fiscaal of dat budgetair pact dat we nu gaan ondertekenen, daar staat in dat we de aanbevelingen van de Europese Commissie moeten volgen. En we bevelen die niet aan om te kijken naar onze index bijvoorbeeld?
Nee. Als wij meer dan 3% tekort zouden hebben, dan zitten we inderdaad in een situatie dat heel veel macht, heel veel invloed op niveau van de Commissie komt te liggen. Ook in zaken de uitvoering van allerlei aanbevelingen. Als we daar onder zitten, onder die 3%, kunnen we echt wel op onze eigen manier, aan die vereisten proberen te voldoen, met of zonder automatisch indexsysteem. Mm-hmm. Aanbevelingen zijn aanbevelingen in de commissie, in de commissieaanbeveling, met betrekking tot index, wordt ook niet gezegd hoe dat moet gebeuren. Zij bepleiten een hervorming van het automatisch indexsysteem om de negatieve consequenties daarvan weg te werken. Maar ze zeggen erbij, dat moet in overleg gebeuren met sociale partners. En dat zijn dus vakbonden en werkgevers.
Ja. Voor hen is dat voorlopig toch redelijk een taboe. Hè? En het feit dat er dan dat taboe geraakt wordt.
Ja, maar nee, wij zijn tegen. Wij zijn daar tegen. Dus ik heb dat nogal gezegd. Om de eenvoudige reden dat het indexsysteem eigenlijk de koopkracht van de mensen garandeert. En dat is essentieel. En wat je moet doen is ervoor zorgen dat indexmechanisme u niet in een soort inflatiespiraal brengt. En hoe kan je dat doen? Door te kijken naar, maar wat veroorzaakt nu die kostenstijgingen? En bijvoorbeeld stellen we vast dat in België met name de energiefactuur veel sneller stijgt dan in onze buurlanden.
Zijn jullie er dan ook niet tegen dat de energiefactor eruit gehaald wordt?
Nee, natuurlijk niet. Integendeel, wat we moeten doen is ervoor zorgen dat...
Dus u bent er niet tegen of u bent er wel tegen?
Ik ben er tegen dat eruit gehaald wordt. Dat is toch een belangrijk deel van de kosten die de mensen dragen. Dus dat moet erin blijven. Anders is het geen index meer natuurlijk. Geen representatieve index. Wat je moet doen is ervoor zorgen dat de concurrentie bijvoorbeeld in de energiesector groter wordt, zodanig dat het monopolie van Electrabel verdwijnt.
Ja, maar ja, het is toch niet alleen dat, hè. Het 15 of in 98, herinner ik mij nog, was de olieprijs $10 per vat en nu is het $100 per vat. Hè.
Ja, maar
zelfs los van Electrabel heeft dat zijn impact.
We mogen toch vaststellen dat de prijzen sneller stijgen bij ons dan in de buurlanden. Waarom zou dat zo zijn? Die vraag moet men zich stellen. Hè. En dus,
maar is dat wel zo? Ik las toch in een EU-document dat de prijzen van in Duitsland en Denemarken nog een stuk hoger liggen dan bij ons. Hè. Onder andere door de groene investeringen. Hè. Voor gas en elektriciteit.
De prijzen van energie stijgen sneller bij ons dan in de buurlanden. Dat is de reden waarom bij ons de indexspil sneller stijgt. Ja. Dat zeggen de experten mij, dus ik kan alleen maar vaststellen. Allee, wat ik eigenlijk vooral wil zeggen is, in plaats van de automatische index in discussie te brengen, moet je eerder kijken, waarom zou dat slecht zijn? Hè? En wat veroorzaakt eventueel een overschrijding van de index? Hè? En dus de kosten die daarmee gepaard gaan. Probeer daar op te werken. Mm-hmm. Als je dat succesvol doet, is eigenlijk het indexmechanisme een heel interessant instrument om eigenlijk de koopkracht te bewaren van mensen.
Mm-hmm. Terug naar dat fiscaal pact, we moeten gaan afsluiten, ook voor uw tijd. Maar want dat moet geïmplementeerd worden. Hoe gaat dat gaan? En wel, eerst op Europees niveau, wat zijn de volgende stappen?
Er is eigenlijk nog, we zijn nog ver van de aankomst, mm-hmm. als ik het zo mag zeggen, want die staats- en regeringsleiders kunnen niet zomaar iets beslissen, hè, zeker geen verdragswijziging.
Ja, dus wat moet er nog gebeuren?
Wel, dat moet geratificeerd worden in de lidstaten. En dus bijvoorbeeld, de Belgische parlementen zullen zich daarover moeten buigen. Ik stel vast dat bijvoorbeeld de Franse socialistische kandidaat voor de presidentsverkiezingen, François Hollande, al gezegd heeft, kijk, als ik president word, dan wil ik dat dat heronderhandeld wordt, dat daar andere prioriteiten in komen. Mm-hmm. Dus het zou wel eens kunnen dat we binnen een aantal maanden in een nieuwe context komen, politiek context, Europees, ja, waardoor misschien dat verdrag toch eigenlijk helemaal niet doorgaat zoals het vandaag op tafel is.
Ja, u hebt er tot nu toe nog niet te veel in te zeggen gehad, maar zal dat in de toekomst dan ook nog voor het Europees Parlement komen?
Ah, nee, dat is juist ook een van de kritieken. Mm-hmm. Wij hebben eigenlijk met zoveel woorden gezegd in een resolutie een paar weken geleden dat verdrag nutteloos is en eigenlijk geen oplossing vormt voor de crisis.
Dus de Vlaamse socialisten zullen dat in het Belgisch parlement niet goedkeuren?
Wel, ik kan niet spreken voor mijn collega's in de Kamerfractie, want we gaan daar natuurlijk de komende weken, ook intern in de partij, een goed debat over moeten voeren. Maar ik kan u wel zeggen dat wij zeer kritisch staan tegenover Bruno Tobak. Heeft zich daarover al uitgelaten in die zin. Maar wat we gaan doen, dat moeten we bekijken. Maar we kunnen, het minste wat we gaan doen, is aantonen dat de manier, de aanpak van dat verdrag eigenlijk niet goed is. En dus dat we zeer zware kritiek hebben. En ik neem aan dat wij ook een beetje hopen dat in Frankrijk de situatie keert. Mm-hmm. Hè, met François Hollande als president. En dat we in een andere situatie zijn misschien nog dat verdrag kunnen tegenhouden.
En voor wanneer is die, proces gepland? Dan bedoel die stemming en die discussie?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat wel een tijdje duurt. Dat zal tegen het einde van het jaar, zullen misschien die zeven Belgische parlementen zich daarover gebogen hebben. Want ja, een verdrag moet in België, zoals je weet.
Dan zal het af zijn, hè, wanneer begint de discussie?
Op alle niveaus goedgekeurd worden. Maar het verdrag is er, hè, dus je kunt dat eigenlijk niet amenderen. Je bent ervoor of je bent er tegen. Ja. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, kijk, we zijn ervoor onder een bepaalde voorwaarden als er wijzigingen aankomen. Misschien kan je op die manier proberen die invloed te versterken. Maar het kan ook zijn op een bepaald moment in juni of zo dat de regeringsleiders opnieuw samenkomen en zeggen, ja, kijk, we gaan hier toch wijzigingen aanvoeren. Dus dat is allemaal mogelijk. Hè? Maar, nu is er natuurlijk,
maar het is mij niet helemaal duidelijk wie wanneer beslist wanneer er nu over zal gediscussieerd worden. Is de volgende stap te zetten door het federaal parlement in België? Of wordt er eerst
de Kamer, de Senaat, het Vlaams parlement, de Uitstalige, de Brusselse. Ja, dus het gaat om een verdrag dat iedereen bindt. Hè?
Dus bij wijze van spreken kan de discussie morgen beginnen in het federaal en Vlaams parlement?
Ja, maar ik neem aan dat zij zelf wel bepalen wanneer dat ze dat gaan doen. Hè. Dus mm-hmm. dan de Kamer en de Senaat enzovoort.
En wat zal dat dan triggeren, zal ik maar zeggen?
Triggeren? Het zal een debat triggeren over...
Nee, maar ik bedoel, wat zal de beslissing uitmaken of er nu aanstaande maandag of binnen 3 maanden over de zaak zal gediscussieerd worden?
Vanaf een bepaald moment dat een minimum aantal lidstaten het verdrag ratificeren, dan treedt het in werking.
Maar die ratificatie is na de discussies in het parlement, veronderstel ik.
Natuurlijk, ja. Het parlement moet daar goedkeuring geven. Hè?
Maar wat mij niet duidelijk is wanneer zal de discussie, wat zal bepalen wanneer de discussie in het parlement begint? Want dan begeeft de problematiek zich naar nationaal niveau. Ja, dus wanneer begint die dynamiek en die thematiek te spelen daar?
Juist, wanneer weet ik niet, maar de regering gaat op een bepaald moment dat verdrag doorspelen naar de parlement.
Ja.
Dan hun eigen ritme bepalen. En die zullen dat doen binnen een half jaar of binnen het jaar.
Oké, goed. Wel, dat volgen we dan daar een beetje meer lokaal op.
Okay.
Bedankt, Saïd Al-Khadraoui, SPA, parlementslid Europa. Tot een volgende keer.